Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, helaas alweer de laatste podcast van deze week, want morgen, zoals u inmiddels wel weet, is het weekend in Israël, morgen en zaterdag. En is Joop druk bezig met huis schoonmaken, boodschappen doen en morgen in de namiddag naar een van de kinderen toe voor het diner. En dan heb ik even geen tijd om nog een podcast te maken, want het is toch behoorlijk wat werk. Daar ben ik toch gemiddeld anderhalf uur minstens mee bezig elke dag. Maar goed, we hebben boordevol nieuws eigenlijk deze podcast. Allereerst het weer. Alhoewel, ja, het is elke dag hetzelfde. 37 graden, zeewater is 28 graden. En de vochtigheidsgraad in Ierjemien is 49% op dit moment. Alhoewel, in het noorden, waar een van de kinderen naartoe is om daar het weekend door te brengen, in een van de Ziemers, bij de Banjas, met hun kinderen, die zijn nu groot genoeg om dat te zien. Daar is het rond de 40 graden, vertelde hij me net. Dus ik heb ze geadviseerd om morgen lekker de Germon Springs te gaan bezoeken. Dat is een gebied, fantastisch. Niet alleen dat je daar met rubberboten kan varen, maar je kan daar prachtige wandeltochten maken door de bossen, waarvan je van de ene waterval naar de andere komt en allerlei springs ziet. Het is echt een van mijn favoriete plekken. En ik ben daar vaak met mijn overleden geliefde geweest. Dus ik heb gezegd, ga daar lekker naartoe. Daar is het altijd koeler en het is prima te doen. Neem alleen liters water met je mee. En dan joods.nl. Voordat ik ga zeggen wat we op joods.nl hebben, want er staat weer heel veel nieuws op. We hebben een Twitter-account geopend, Breaking News van joods.nl. En deze, ja, ik raad u aan die account te gaan volgen, Breaking News joods.nl. Hij wordt gebruikt als we echt bijzonder nieuws te melden hebben, waarvan we willen dat het een zo groot mogelijk bereik heeft. En u kunt er dus alle laatste nieuwsitems vinden. Voor de rest natuurlijk blijven wij Kobi Zieger, Unklex heet hij, ikzelf en Gideon van de Sluis, De Sluis op Twitter, natuurlijk onze eigen Twitter-accounts elke minuut bijhouden. Maar ga die breaking news van joods.nl volgen. En dan hoeft u, ja, dan bent u meteen op de hoogte van wat er gebeurt. Dan, wat staat er nog meer op joods.nl? Intel start met zelfrijdende taxis. Intel, u weet, de grootste chipmaker van de wereld, die heeft verleden jaar overgenomen Mobileye uit Israël voor ruim $15 miljard. En Mobileye is natuurlijk zeg maar de grootste speler op het gebied van kunstmatige intelligentie. En die hebben dus al die systemen voor bijna alle automerken ontwikkeld. En zijn daar dus druk mee bezig. En de filosofie is nu dat ze zeggen, kijk, we hebben nu al die systemen. We kunnen dat niet gelijk in alle auto's doen die voor privégebruik worden gebruikt. We gaan geven de voorkeur eraan om eerst met zelfrijdende taxis te komen. En men verwacht binnen anderhalf, twee jaar die auto's op de weg te hebben. Hoe werkt dat? Het werkt via een app. Je bestelt een van die zelfrijdende taxis. Je vult in waar je naartoe moet. En de taxi komt voor de deur. Zend je een berichtje. Je gaat erin zitten, er is geen chauffeur en u wordt naar de bestemming gereden. Ja, dat is de toekomst zoals hij binnenkort eruit gaat zien. En daarna, zegt men, dan komen de zelfrijdende auto's vanzelf aan de beurt. En dan hebben we alle systemen perfect werkend. Ga naar joods.nl voor het artikel. Dan een video op joods.nl uit Amerika met een artikel erbij. Over een Amerikaanse moslim, Rashid Zulheri. Er was een koosjere winkel in een kleine plaats in New Jersey. En het was de enige kosere winkel in een omtrek van 75 mijl. En dat is dus ruim 100 kilometer. En die winkel ging dicht. En die had ook nog een restaurant daarbij. En dat ging dicht. Toen kwam meneer Rashid Sulhiri en die zegt, weet je wat, ik ga hem kopen. De Joodse gemeenschap dacht natuurlijk, ja, dat wordt natuurlijk niks. Dan wordt het een zaak voor moslims. Maar tot een verrassing, hij bleef kosher voedsel gebruiken, of verkopen. En het restaurant bleef ook kosher. Hij voegde daar alleen halal producten aan toe. En nu is het heel bijzonder, het is een ontmoetingsplaats geworden voor Joden en moslims. En ja, echt heel bijzonder als je die video op joods.nl ziet. Ook een leuke video op joods.nl, een bezoek aan de Bedouinen. Ik heb dat zelf ook al een paar keer gedaan in het verleden met mijn overleden geliefde. En het is altijd weer fantastisch. Men is erg gastvrij. De koffie, er is geen betere koffie in de wereld als de koffie die de Bedouinen zetten. U kunt het ook zien op die video. En de gastvrijheid, ja, ik zei het al, het is echt fantastisch. Ga het even bekijken, dan weet u wat ik bedoel. Dan, Israël helpt de wereld om het plastic probleem op te lossen. Ook daar is een video van, met een artikel erbij. U weet, de plastic tasjes en de plastic flessen, het zwerft overal op het land en in de zee. De vissen sterven. En dat duurt tientallen, zo niet honderden jaren voordat dat weg is. Een aantal Israëlische bedrijven zijn bezig met oplossingen te vinden, hebben dat al gevonden. En u kunt zien welke oplossingen er nu gebruikt gaan worden wereldwijd om aan dit grote probleem een eind te maken. En het is dus weer iets uit Israël waar de hele wereld profijt van heeft. Dan op joods.nl... het artikel over de SGP en ChristenUnie. Die hebben schriftelijke vragen aan de minister van Economische Zaken gesteld en Buitenlandse Zaken. Nadat het Israël Productencentrum van Christenen voor Israël gedwongen wordt door de ministeries om producten uit Israël die ze verkopen van etiketten, van labels te voorzien. Zodat men weet dat het uit de zogenaamde bezette gebieden komt. Kees van der Staa van de SGP en Joël Voor de Wind van de ChristenUnie, die hebben nu schriftelijke vragen gesteld aan de ministers. Naar aanleiding van de ophef die is ontstaan en waar wij van joods.nl ook ons steentje aan hebben bijgedragen. En eigenlijk u allemaal door de tweets en de artikelen die wij daarover maakten te retweeten en enorm veel te gaan bestellen bij de Israëlwinkel van Christenen voor Israël. We hebben daar al eerder over geschreven. U kunt het ook zien op joods.nl. Maar nog even een geheugensteuntje. Want hoe zat dat ook alweer? Wat is dat nou, dat labelen? Nou, de EU die kwam in 2013 met het plan om producten uit door Israël bezette gebieden, zoals de Golan en Judea en Samaria, in de volksmond Westbank genoemd, te voorzien van een label. Kopers konden dan zien dat het product uit door Israël bezet gebied komt. Nou, bezet is het niet. Ik heb dat al vaker uitgelegd. De Westbank was bezet door Jordanië in 1948 tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Israël die ze moesten voeren. Nadat de Verenigde Naties hadden bepaald dat Israël een eigen staat zou krijgen, waar dus een groot gedeelte van de Westbank deel van uit zou maken. Maar goed, kopers die kunnen dan zien volgens de EU dat een product uit de Golan, Judea en Samaria kan. Nederland was daarin een voorloper. Ik noem het nog maar een keer, want de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken was ene heer Frans Timmermans, u niet onbekend. En die verdedigde in maart 2013 het kabinetsstandpunt in de Tweede Kamer. Want Nederland zegt, ja, we moeten voorkomen dat ten onrechte uit Israël op producten staat. Terwijl ze niet uit Israël komen, zei Timmermans toen de tijd. En de Britten en Denen, die waren al daarmee bezig, dus Nederland wilde niet achterblijven. In 2015 werd dat voorstel door de Europese Unie aangenomen. Maar inmiddels loopt er al een jaar, anderhalf jaar, een rechtszaak in Frankrijk tegen dit besluit. En de uitspraak wordt in oktober verwacht. Dan zou je kunnen denken van nou, laat het ministerie van Economische Zaken dan even wachten totdat die uitspraak er is. Maar nee, de dames en heren van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken vinden dat ze daar niets mee te maken hebben. Zodat er dus een, ja, ik noem het maar een overval plaatsvond bij het Israël Productencentrum in Nijkerk. En daar werd sterk bij de heer Van Oort en zijn medewerkers op aangedrongen, Roger Van Oort. En zijn broer Pieter van Oort, om de Israëlische producten van een label voorzien. Want als jullie dat niet doen, dan komen er torenhoge boetes, werd er gedreigd. Roger van Oort, de directeur van Christenen voor Israël, en ik heb hem echt heel hoog zitten, ik mag hem graag, ik spreek hem regelmatig. Die liet zich daar niet door van de wijs brengen, hield zijn voet stijf. Want die zegt, etikettering was ooit bedoeld voor voedselveiligheid, maar nu is het geworden tot een politiek drukmiddel tegen de Joodse staat. We moeten spreken over kolonisten en nederzettingen om de Joodse staat verder te criminaliseren. Alle woorden met een negatieve connotatie toepassen, zegt hij. Dat is het devies over Israël. Het is een anti-Joodse maatregel, zegt Roger van Oort. Nou, dit nieuws is inmiddels natuurlijk opgepikt in Israël. Alle Israëlische nieuwsmedia hebben erover geschreven en schrijven er nog over. Dus het is toe te juichen dat de vragen aan de minister van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken zijn gesteld. Maar wij denken eigenlijk dat we het antwoord al kennen. Ik denk dat daar weer gewoon een verhaal komt van als trouwe volgelingen van de besluiten van de EU-bazen, zal er een antwoord komen in de lijn van wij dienen de Europese Unie-richtlijnen te volgen, of ook de Nederlandse regering vindt dat de Golan, Judea en Samaria bezet zijn. Het feit dat duizenden Palestijnen hun baan en dus ook inkomen daardoor gaan verliezen en al hebben verloren, ja, dat maakt de Nederlandse regering eigenlijk niks uit. Want dan wordt er gewoon wat extra hulpgeld aan Abbas en zijn vrienden overgemaakt. Wat helaas niet in de zakken van de Palestijnse werkelozen terugkomt. En het voorbeeld hebben we al gezien. SodaStream werd gedwongen zijn fabriek op de Westbank te sluiten. En heeft hij opgezet nu in Rahat. Rahat, dat is de Bedouinenstad in de Negev. Waar nu honderden Bedouinen, zo'n 500 werk hebben gevonden. En men probeert nog steeds Palestijnen een werkvergunning voor ze te krijgen. Palestijnen worden tegengewerkt door Abbas om daar niet te gaan werken. Maar inmiddels hebben 138 Palestijnen dat al gedaan. De rest, zo'n 500, is hun baan dus kwijt. Maar daar geeft de EU niets over. En deze onzinnige richtlijn, die moet van tafel. Het heeft niets te maken met producten, of ze nou wel uit of niet uit de Golan, Judea en Samaria te maken. Het heeft te maken met doordrammen van een EU-beleid, vind ik, wat erop is gericht de Palestijnen een eigen staat te geven en Israël dwingt zich terug te trekken tot de grenzen van voor 1967. En neem van mij aan, dat gaat niet gebeuren. Trouwens, onlangs, dat weet u ook, is bekend geworden dat de Golan geannexeerd gaat worden. En we laten het ook niet gebeuren dat dat terugkomt naar Syrië, want dat kan ook niet. Want dan kan Syrië vanaf de toppen van de Hermon een groot gedeelte van Israël onder vuur nemen. Daarom, het weekend komt eraan. Ik roep u, of wij eigenlijk van joods.nl, we roepen u nogmaals op. Koop juist nu de producten bij het Israël Productencentrum. Er is genoeg keus. De link staat in het artikel op joods.nl. Ze hebben een groot aanbod van allerlei soorten Israëlische wijnen. Fantastische wijnen. Ik heb het zelf kunnen zien een aantal keren. Ze hebben specerijen uit Israël. Make-up artikelen, dode zeezout, etenswaren, sieraden, gebruiksvoorwerpen. Het is er allemaal. En als u het niet online wil bestellen, ga dan daar even naartoe. Even naar Nijkerk. Het is nog leuk ook, want er is een hartstikke mooie tentoonstelling over Israël aan de gang. Dus ja, u hoeft mijn advies niet op te volgen, maar ik zou het zeer op prijs stellen. En het Israël Centrum en Christenen voor Israël zal u zeer dankbaar zijn. En dan het overige nieuws. Netanyahu heeft net bekendgemaakt dat hij een mogelijk grootschalig militair offensief aan het voorbereiden is. Hij geeft de voorkeur aan rust aan de grens, maar zegt hij, als het niet anders kan, wij nemen de maatregelen op dit moment voor een groot militair offensief en dat kunnen we à la minuut dan starten. Nou zal het misschien iets met de verkiezingsperiode te maken hebben, want ja, er komt natuurlijk steeds meer kritiek op het feit dat er niet ingegrepen wordt. De Hamas en de Islamic Jihad, die doen maar wat ze willen. En de IDF moet gedwongen toekijken. Dus ja, ik kan mij voorstellen dat hij hiermee komt. Maar het zou goed zijn als hij nou eens echt spijkers met koppen slaat. En voor eens en altijd een einde aan de terreur in Zuid-Israël maakt. Dan als onderdeel van de verkiezingen heeft hij nu beloofd, Netanyahu, dat er geen illegale Joodse of Arabische nederzettingen meer worden afgebroken. Ja, hij moet daar de Arabische illegale nederzettingen bij meenemen, want hij kan natuurlijk niet zeggen, ik breek alleen maar illegale Arabische nederzettingen af, terwijl ik illegale settlements toestaat. Dus we zullen hem aan zijn woord houden. De nieuwe partij van Ehud Barak, daar ziet het wel naar uit. Die gaat een alliantie aan met de Labour-partij, waar hij vroeger lid van was, om samen de verkiezingen in te gaan. Of Tzipi Livni mee gaat doen, ik weet het niet. Ze heeft nog niet ja gezegd. Er zijn wel gesprekken met haar gaande, maar we zullen het zien. 17 september zijn er pas verkiezingen in Israël. Dan gisteravond was er een feestelijke bijeenkomst op de Egyptische ambassade in Tel Aviv. Ter gelegenheid van 40 jaar vrede met Egypte. Ja, dat is alweer 40 jaar. En een mooi voorbeeld hoe vrede en samenwerking met een Arabisch land kan zijn. En Netanyahu was daar eregast met zijn vrouw. En hij prijsde uitbundig de Egyptische president Sisi. Dan kreeg Netanyahu gisteren ook nog leider van een politieke partij uit Oekraïne op bezoek. En dat is niet helemaal goed gevallen in Israël. Want dat is van een partij in de Oekraïne waar veel neonazies en ultranationalisten lid van zijn. En ja, dat vind ik nou ook niet zo een prettig gezicht om met zo'n neonazi op de foto te staan. Maar Netanyahu doet het. En dat is, dat heeft te maken met zijn wens om zoveel mogelijk Russen in Israël voor hem te laten stemmen waarschijnlijk. En Benny Gantz, ja, hij heeft wel een punt. Hij zegt, Netanyahu besteedt meer tijd aan Facebook dan en de beloftes die hij daarbij maakt, dan dat hij bezig is met het land te leiden en de problemen op te lossen. Ja, het is verkiezingstijd, ik weet het, maar het wordt gezegd en ik noem het er maar even bij. Dan een van de Palestijnse zakenlieden, meneer Ashraf Ghanem, die op die vredesconferentie in Bahrein was. Zijn 10-jarig zoontje heeft leukemie en moet voor behandeling naar een Israëlisch ziekenhuis. Abbas staat dat niet toe. Nee, echt, u kunt het zien op mijn timeline met foto. Abbas staat dat niet toe. En die heeft daardoor het identiteitsbewijs en de creditcards van deze meneer Ashraf Ghanem ingepikt en gezegd, je bekijkt het maar, jij gaat niet je zoon met leukemie voor behandeling naar een Israëlisch ziekenhuis brengen. Maar een paar jaar geleden, toen de broer van Abbas ernstig ziek was, wist Abbas niet hoe snel hij die man in een Israëlisch ziekenhuis moest krijgen, want zo werkt het wel. Dan is ook bekend geworden dat Israël het aantal werkvergunningen voor mensen uit Gaza bijna heeft verdubbeld. Er mogen nu 5000 Palestijnen uit Gaza in Israël werken. Dat zijn dan hoofdzakelijk zakenmensen die dan hier hun spullen kunnen verkopen of kunnen inkopen. Maar ja, het is een goed iets om proberen de mensen weer te laten werken en geld te laten verdienen. Misschien helpt het bij de rust. Ja, en de Palestijnen, ze zijn weer kwaad. Ook de BDS is weer kwaad. En zelfs een Arabische NGO in Israël is weer kwaad. En waarom? Er is een Israëlische Arabische atlete, Hirak Gaifa. Dat is haar naam. En zij woont in het noorden van Israël. En ze gaat Israël vertegenwoordigen volgende week, of eigenlijk begint dat morgen al, op de European Athletics onder de 23 jaar, het Europese Championship. En veel Arabische jongeren, in tegenstelling tot de ouderen die kwaad zijn, veel Arabische jongeren in Israël zijn hartstikke trots op haar. En die laten dat zien door foto's aan haar te sturen. Nou, er staat een hele verzameling foto's van haar op mijn timeline. Moet u even naar onderdoors scrollen, want ik heb het er gisteren wat laat nog opgezet. Eerder, als u dat nog kunt herinneren, kwam Palestinian Media Watch met het bericht dat de salarissen van terroristen met 11% wordt verhoogd. Want opeens krijgt iedereen veel meer geld erbij. Daar hebben de Palestijnse leiders een smoes op verzonnen. En wat is de smoes? Nou, heel simpel. Zij zeggen, om technische reden hebben we in één keer 2 maanden salaris aan iedereen betaald. Ja hoor, wie het gelooft, mag het zeggen. Want dit wordt niet geloofd. Want de Palestijnen hebben namelijk geen geld. Ze gebruiken dit geld uit hulpgeld, want ze accepteren nog steeds het door Israël ontvangen belastinggeld niet. Dan een terrorist, Ghoussam al-Qawwasmi, die vermoordde 5 jaar geleden 3 Israëlische teenagers. Hij kipt net passeerst en toen vermoordde hij ze. Israël heeft hem toen gearresteerd, hij zit levenslang in de lik. En ja, na 5 jaar krijg je automatisch een verhoging van je salaris. En wat blijkt, zijn salaris is omhoog gegaan van 2000 shekel, zo'n €500... naar nu netto 4000 shekel, oftewel netto €1000 per maand. Nou, daar wil die man best voor in de gevangenis zitten, denk ik. Hamas en Co. die zeggen dat ze collaborateurs voor Israël hebben opgepakt die Hamas-leiders wilden vergiftigen. Ze geven er verder geen details bij. Ja, het is een, ja, ik noem het maar, zodat u, als u het in de kranten leest in Nederland met een heel verhaal, dan weet u alvast dat er eigenlijk niets over bekend is verder. Dan, ja, we beginnen ons een beetje zorgen te maken over Cyprus en Turkije. U weet dat Cyprus is verdeeld in een Turks en Cypriotisch gedeelte. De ouderen onder u, die weten nog wel dat daar een oorlog was in de jaren 60, 70. Nou is Turkije begonnen met het boeren naar gas. Want die denken, ja, wacht even, Israël haalt zoveel gas uit de Middellandse Zee en Cyprus ook. Dat kunnen wij natuurlijk ook doen. Nou, dat is natuurlijk prima. Maar ze zijn begonnen op 2 plekken. En een van die plekken is eigenlijk, hoort dat niet bij het Turkse Cyprische gedeelte. En dat hoort bij het gewone Cyprus. En Israël, Egypte en de Europese Unie, die hebben Turkije nu gewaarschuwd. Israël houdt die zaak sterk in de gaten. Hij heeft ook gezegd, wij steunen Cyprus als er iets gaat gebeuren. Egypte heeft hetzelfde gezegd. En dat kan zomaar heel snel fout lopen. Dus we blijven het voor u volgen. En de EU-bazen, ja hoor, die doen er alles aan om te voorkomen dat Europese landen een ambassade of diplomatiek kantoor of economisch handelskantoor in Jeruzalem openen. Landen die dat van plan zijn te doen, die hebben dan al waarschuwing gekregen. Pas op, wij zullen dat niet accepteren, zeggen de EU-tsaren. Je hebt je te houden aan onze regels en die stellen geen ambassade in Jeruzalem, geen diplomatiek kantoor in Jeruzalem. Dat willen wij niet, omdat dan Jeruzalem erkend wordt als zijnde Israëlische hoofdstad. Dan weet u meteen wat uw politieke leiders, want dat zijn ze natuurlijk, allemaal uitspoken. En dat gaat dan ook met steun van de Nederlandse regering. Want ik heb Nederland nog niet gehoord dat ze een diplomatiek kantoor in Jeruzalem, in West-Jeruzalem, willen openen. Mocht u het hebben gemist trouwens, ik heb een video op mijn timeline nu staan van de BBC, die gisteravond is uitgezonden, over het antisemitisme van Jeremy Corbyn en zijn Labour-partij. Nou, ik heb het even bekeken. Het is vreselijk. Ik vind het echt heel erg. Zo'n stelletje antisemieten, zo'n stelletje Israël-haters. Mensen die alleen maar voor terreur zijn, die Hezbollah adoreren. Dat is de socialistische Labour-partij in Engeland. Ga die video zien. Hij duurt een minuut of 25, 28. En dan weet u precies hoe het in elkaar steekt. Dan gaan we eindigen met een paar leuke berichten. Naomi Campbell, die, ze was al een groot bewonderaar van de 25 jaar geleden overleden Rebbe. U weet wel, de Lubavitcher Chabad Rebbe in New York, de man die wonderen verrichtte. En die heeft nu gezegd, ik ga mijn leven opnieuw toewijden aan de missie van de Rebbe om meer licht en goedheid in de wereld te creëren. Nou, ik vind dat bijzonder en ik steun haar daarin. En ik denk dat we allemaal kunnen zeggen, Naomi, kol hakavod. Dan de Israëlische actrice Gal Gadot, u weet wel, Wonder Woman. Die gaat de hoofdrol, een van de hoofdrollen krijgen in de duurste film ooit die Netflix gaat maken. Dat is de film Red Notice. Het is een action thriller. Daar speelt naast Gal Gadot ook Ryan Reynolds en Dwayne Johnson een hoofdrol in. En die film gaat kosten circa 130 miljoen dollar. En die komt eind volgend jaar ook bij u op Netflix, op uw scherm. Echt een, heel mooi dat Gal Gadot dat krijgt. Goeie actrice. En dan bent u in de buurt zaterdagavond. En ik weet dat er veel Nederlanders naar mijn podcast luisteren die in Israël rondreizen. Want ik krijg bijna elke dag wel van een vraag op mijn Twitter DM. Van Joop, we zitten daar en daar en we willen daar naartoe. Hoe kunnen we dat het beste doen? Joop, we zitten in Jeruzalem. Wij willen dit bezoeken. Wat raad je ons aan? Joop, ik zit in Jeruzalem. Had ik van de week iemand, verleden week donderdag. En die zegt van, ik wil morgen naar de Dode Zee. Hoe kan ik dat het beste doen met de bus? Nou, hij heeft een fantastische trip naar de Dode Zee gehad, zei hij me later. Een ander die zegt, ik wil naar Haifa, mijn laatste dag in Israël morgen. Dat was gisteravond. Hoe kan ik het beste gaan? Waar moet ik opstappen? Waar moet ik uitstappen? Nou, ik geef die mensen ook advies. En u kunt dat ook altijd vragen aan mij. Maar als u dus in de buurt bent zaterdagavond, ga dan naar het gratis concert van het Israël Philharmonic in het Hayakon Park. Dat is elk jaar een event. Ik ben daar een aantal keren met mijn overleden geliefde geweest. Het is fantastisch, zo'n tussen de 60.000 en 80.000 mensen met picknickmandjes, met wijn, met ja, gewoon zitten op het gras of op stoeltjes of een picknickdeken. Grote schermen waarop je het allemaal kan volgen. Fantastisch. Begint om 9 uur zaterdagavond. En dit concert is trouwens heel bijzonder. Want het is het laatste concert van Nube Zeta, de Indiaanse dirigent die al 50 jaar verbonden is aan het Israël Philharmonic. Hij is nu 84 en hij heeft wat gezondheidsproblemen. En er is nu een jonge Israëlische dirigent van 30 jaar benoemd die hem gaat opvolgen. En dit is dus het bijzondere laatste concert onder zijn leiding van de Israël Philharmonic. Dus bent u in de buurt, ga er zeker naartoe. Ik zal de video's op zondag op joods.nl zetten. Dat was het dan weer, deze podcast. Ik zie dat ik aan mijn 30 minuten zit. Rest mij u nog een goede voortzetting van deze donderdag, de 11 juli toe te wensen. Alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. En wat mij betreft, tot ziens. Tot donderdag.